mag ik u uitnodigen om het boek Maleachi erbij te zoeken. Het is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament in onze volgorde. In de Tenach, de Joodse Bijbel, is het niet het laatste. Wat is dan het laatste? Moeilijke vraag, Kronieken. Goed, het was geen quiz, maar... Maleachi 1... Maleachi 1, vers 1. Een godsspraak, het woord des Heren tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. En dan zegt gij, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jacobs broeder, luidt het woord des Heren? Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven. Wanneer Edom zegt, we zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, laten deze bouwen, maar ik zal afbreken. Men zal het noemen gebied van de goddeloosheid en het volk waarop de Heere voor eeuwig toornt. Als uw ogen het zien, zult gij zeggen, groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied. Vers 6 nog, een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 13, het slot van het boek. 3, vers 13, vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heere. En dan zegt gij, wat hebben wij dan onder elkaar over u gesproken? Gij zegt, nutteloos is het God te dienen. Wat gewin geeft het dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen? En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd, terwijl ze goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God en ontkomen. Dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere der Heerscharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Tot zover uit het woord van God. Maleachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament in onze Bijbels. We hebben inmiddels twee andere Bijbelboeken besproken, het boek Haggai en het boek Zacharia. En we hebben toen al vastgesteld dat deze drie boeken bij elkaar horen. Dat ze alle drie in dezelfde tijd zijn geschreven, de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En elk van de drie profeten had een hele bijzondere boodschap. De profeet Haggai, die bemoeide zich vooral met de tempel, waarom de tempel nog niet herbouwd was. En die spoorde het volk aan om die troffel en die gereedschappen weer op te nemen om de tempel van God af te bouwen. We hebben gezien bij Zacharia dat Zacharia een veel wijdere blik heeft. Zacharia kijkt verder dan de tempel. Het was een profeet die samen met Haggai optrad. Hij kijkt naar Jeruzalem. Jeruzalem zoals dat in puinhoop lag na de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. En Zacharia die richtte als het ware de blik van zijn volksgenoten tot over de huidige tijd heen. Naar de tijd in het vrederijk als Jeruzalem door God gezegend zal worden. En tenslotte hebben wij de profeet Maleachi. En de profeet Maleachi bemoeit zich vooral, als je een woord aan mag koppelen, met het volk van God. De mensen die daar in Jeruzalem wonen, de Israëlieten. En hun houding, hun relatie ten opzichte van de Heere God. Dit plaatje heb ik al eens laten zien met de verschillende wereldrijken. En daar na Babylon komt het Persische wereldrijk. En daar vindt u dat in deze tijd de profeten Haggai, Zacharia en Maleachi hebben geprofeteerd. Nou komt er meteen een moeilijkheid. En die moeilijkheid is dat wij van Haggai en Zacharia heel exact weten wanneer zij geprofeteerd hebben. Zij worden met naam en toenaam en jaartal genoemd in het boek Ezra. En ook in de boeken Zacharia en Haggai, daar worden jaartallen genoemd. Daar wordt hun dienst genoemd en gerefereerd als in het zoveelste jaar van koning Darius. Dat was de koning van de Perzen. Het probleem is dat dat in het boek van Maleachi niet staat. En dan hebben wij dus ook de vraag van wanneer heeft Maleachi nou precies geprofeteerd? En dat is eigenlijk best een hele lastige vraag. En daar verschillende uitleggers ook van mening over wanneer Maleachi geprofeteerd heeft. De twee meest gangbare meningen zijn dat Maleachi geprofeteerd heeft in de relatief korte tijd tussen Ezra en Nehemia. Ezra de schriftgeleerde, Nehemia de landvoogd, die na de terugkeer uit ballingschap in Jeruzalem gewerkt hebben. Of dat Maleachi daar nakwam, een heel eind daarna, na Nehemia. Een kleine excursus om aan te geven hoe men tot dit soort overwegingen komt. Dan begrijpt u hoe moeilijk dat soms kan zijn, los van wat de traditie zegt. Er staan eigenlijk in het boek Maleachi maar heel weinig historische aanwijzingen. Er zijn twee aanwijzingen. De ene gaat, die zal ik u zo nader toelichten, de andere gaat over Edom. We hebben net gelezen over Edom dat woest zal liggen. En men heeft geprobeerd om een jaartal te vinden wanneer Edom, het broedervolk van Esau, verwoest zou zijn. En als je dat weet, zou je aan de hand van die teksten uit Maleachi 1 misschien kunnen zeggen in welke tijd Maleachi dit heeft uitgesproken. Maar eigenlijk is dat ondoenlijk. Er komt niks uit de geschiedenis wat we daarmee kunnen linken. Het andere, dat is een wat ingewikkelder zaak en die heeft te maken met de gemengde huwelijken. Als u het boek Ezra leest, dan vindt u daar in Ezra 9 en het antwoord, de reactie in Ezra 10, een probleem wat speelde in het Jeruzalem na de ballingschap. En dat was dat de Israëlitische mannen trouwden met vrouwen uit de volken. Ezra is het daar niet mee eens, die beleidt dat voor de Heere God. En vervolgens stuurt hij die vrouwen weg. Dat staat in Ezra 10. Als u in het boek Nehemia gaat kijken, dan vindt u precies hetzelfde probleem. En dat is dus een tijd later. Er zit dus in dit geval 26 jaar tussen. Dat Nehemia daar was in Jeruzalem. Nehemia kwam 13 jaar na Ezra eraan. En aan het eind van het boek heeft u dit probleem. Ook daar heeft u weer het probleem van de gemengde huwelijken. En de oplossing die Nehemia daarvoor heeft, is te zeggen van je moet het niet doen. Maar Nehemia zegt er verder niet meer bij, stuur die vrouwen nou maar weg. Hij laat als het ware die huwelijken in stand, maar waarschuwt wel het volk, Israël, om daar zich niet mee in zee te laten. En dan zult u zich afvragen van wat heeft dat ermee te maken met hoe we Maleachi moeten dateren? Nou, vrij simpel. Maleachi die noemt ook die gemengde huwelijken. Hij noemt ze in hoofdstuk 2 vers 11. En daar zegt Maleachi, Juda is trouweloos geweest en een gruweldaad is bedreven in Israël en in Jeruzalem. Want Juda heeft het heilige des Heren dat hij lief heeft ontheiligd en heeft de dochter van een vreemde god getrouwd. Dat wil dus zeggen dat er dus vrouwen uit andere volken met andere goden gehuwd zijn door de Israëlieten. Dus hier wordt precies hetzelfde probleem genoemd wat we ook in Esra en in Nehemia hadden. Tot zover kun je dus zeggen van Maleachi leeft ergens in de tijd van Esra en Nehemia, want dezelfde problemen spelen een rol. Om het nu ingewikkelder te maken, het volgende, namelijk dat er nog een andere tekst in Esra 2 staat, en dat is Esra 2 vers 14 en 15, en dat gaat over de echtscheiding. Daar wordt gesproken over mensen die hun partner, de vrouw van hun jeugd, achterlaten. Maleachi heeft gewaarschuwd tegen echtscheiding. En nou komt het ingewikkelde, namelijk Esra, als Esra optreedt, dan zegt Esra, je bent wel getrouwd met zo'n vreemde vrouw, maar je moet er nu maar van scheiden, want zo hoort het niet in Israël. Als vervolgens Nehemia optreedt, dan zegt hij dat niet meer. Dus nu zijn er twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat Maleachi in die tijd tussen Esra en Nehemia heeft geprofeteerd. En dat het feit dat Nehemia dus niet langer zegt van stuur die vreemde vrouwen maar weg, zoals Esra dat gedaan had, dat dat te maken heeft met de dienst van de profeet Maleachi. Dat is de ene stroom uitleggers. De andere stroom uitleggers die zegt van ja, dat kan wel zo zijn, maar je zou het ook na Nehemia kunnen plaatsen. Dat Nehemia eerst geleefd heeft, Maleachi daarna gekomen is en vervolgens, als het ware, toen die problemen nog steeds doorgingen, daar nog eens dezelfde waarschuwing als Nehemia over heeft gegeven. En de mensen die dat voorstaan, die zeggen dan van, als je het boek Maleachi leest, dan is dat eigenlijk een boek wat toch wel gekenmerkt wordt door verval. Waarin het geloof in God ja, heel erg naar de achtergrond is gedrukt. En niet alleen bij de mensen van het volk, maar ook bij de priesters. Ook bij degene die als het ware tussen God en het volk moesten bemiddelen. Persoonlijk neig ik meer naar dit laatste standpunt om Maleachi dus wat later te plaatsen dan de boeken Esra en Nehemia. En dan zit je zo ongeveer 440 tot 420 voor Christus. Dan is dat dus 100 jaar na de terugkeer uit Babel, 80 jaar na de herbouw uit de tempel en 10 jaar nadat Nehemia, 10, 20 jaar nadat Nehemia de muren van Jeruzalem heeft voltooid. Nou, verder laten wij dit punt maar rusten. Dit zijn interessante, maar hele lastige vragen. Maar nou begrijpt u een beetje hoe Bijbeluitleggers te werk gaan om uit de gegevens die de schrift geeft vast te stellen van zo'n profeet als Maleachi van wanneer hij heeft geleefd. Er zijn nog meer vragen rondom Maleachi te stellen. Bijvoorbeeld de naam Maleachi betekent mijn boodschapper, mijn bode. En dat komt precies zo voor in hoofdstuk 3 vers 1. Als die bekende tekst zie ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Een tekst die gaat over Johannes de Doper, een profetie. En er zijn er ook sommigen die zeggen van kijk, Maleachi, die noemt zich, die heet misschien helemaal geen Maleachi, misschien is het wel een heel ander persoon geweest. Maar hij noemt zichzelf Maleachi, hij noemt zichzelf mijn bode, omdat hij daarmee als het ware extra kracht wil zetten bij die profetie in hoofdstuk 3 vers 1. Goed, er is niet zo heel veel aanleiding voor om dat zo te veronderstellen, maar dit zijn allemaal zaken die kunnen meespelen. Wij laten dit verder rusten en gaan ons met het Bijbelboek zelf bezighouden. Het Bijbelboek Maleachi kunt u indelen. En daar zijn ook allerlei indelingen voor gegeven. Ik heb hier een indeling en die is een indeling in 5 delen. En dat zijn achtereenvolgens de verschillende redenvoeringen die u vindt in het boek Maleachi. En daar ziet u allereerst het begin wat we gelezen hebben, hoe God klaagt dat zijn volk Israël de liefde van God heeft afgewezen. En eigenlijk God de rug heeft toegekeerd. Vervolgens komt er een lang stuk waarin de zonden van de priesters worden beschreven. Vervolgens komt er nog een stuk en daarin worden de zonden van het volk beschreven. En dan aan het einde, dat hebben we beide gelezen, vindt u een gedeelte waarin de straf voor de goddelozen en de zegen voor de rechtvaardigen wordt genoemd. En de aankondiging van de dag van het oordeel, de dag des Heren. U zou ook kunnen zeggen van in feite zijn er 3 thema's die Maleachi benoemt. De voorrechten van het volk Israël, het feit dat God Israël verkozen had als zijn volk, de verontreiniging van Israël door hun zonden, door hun wandaden, en vervolgens de reactie van God, hoe hij het volk gaat reinigen en er opnieuw zegen aan wil geven. Nog een andere manier. U kunt ook zeggen van het begint ermee dat God nog steeds voor zijn volk zorgt. Al die jaren door. Als God zijn volk uitgekozen heeft, dan doet hij dat niet alleen maar met woorden, maar dat heeft hij ook gedaan met daden. Dat hij zijn volk daarin heeft voorzien en geleid. Het tweede deel dan de aanklachten van God tegen zijn volk, omdat ze zich niet aan hun deel van de afspraken gehouden hebben. En het derde, de komst van God bij zijn volk. De meest simpele indeling, allereerst Gods liefde afgewezen. En het tweede deel van het Bijbelboek, maar God is een groot en genadig God die nog steeds beschikbaar is voor zijn volk om te zegenen. En met name dat laatste deel, daar staan hele mooie stukken in. Daarin wordt gesproken over het gedenkboek voor het aangezicht van God. Daar wordt gesproken over de komst van de Messias. En daar wordt gesproken over de komst van Elia. En zometeen gaan we daar nog wel nader op in. Dit is één manier om naar het boek te kijken. Een heel andere manier is de volgende, en die wil ik verder uitwerken. Dat heeft te maken met wat voor soort boek is het. Eigenlijk is het een boek met allemaal discussies. We hebben het net al gelezen. Er wordt in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, dan zegt in vers 2, dan zegt de Heer, ik heb u lief gehad. En dan schrijft Maleachi op wat het volk daarvan vindt, wat het volk daarvan zegt. Dan zegt gij, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Met andere woorden, er vindt een soort vraag- en antwoordspel plaats tussen God en zijn volk. En dit is als het ware opgetekend door Maleachi om heel scherp duidelijk te maken wat God gedaan, gezegd heeft en hoe het volk Israël daarmee omgaat. En die discussies, die kun je dan als een soort symmetrie terugzien in het tweede deel van het boek, dat God daar steeds iets over gaat zeggen, een diepere laag gaat aansnijden. Op deze manier wil ik zometeen het boek gaan bespreken. Nou, waar gaat het hele Bijbelboek over? Dat hele Bijbelboek, dat gaat over het volk van God, 100 jaar na de terugkeer uit Babel. In Babel was het volk Juda en de andere stammen waren daar gekomen vanwege hun ontrouw. Nebukadnezar had ze daar naartoe gesleept. Vervolgens had koning Cyrus, wordt hij genoemd, de eerste Perzische koning, had ze terug laten gaan, toestemming gegeven om terug te gaan. En zoals dat altijd gaat met een nieuw herstel, met een nieuwe opleving, is de eerste dag ben je blij en de tweede dag moet je aan de slag en dan is het al even achter je oren krabben, zijn we nou echt zoveel beter af? En als je 100 jaar verder bent, dan is er van de grote opwekking, de grote opleving, nog maar zo weinig over. En dat is hier de situatie in het boek Maleachi. Dat er van dat hele mooie begin, noem het even dat jubelende terugkomst, die terugkeer uit Babel, dat men blij was weer terug te zijn in Jeruzalem, op de plek van Gods verkiezing, dichtbij de plek waar de tempel gestaan had, waar men weer zich het volk van God mocht noemen en voelen, van die vreugde was me heel weinig over. Het was een volk van God, wat nog wel op die plek in Jeruzalem was, maar zichzelf eigenlijk niet meer zo voelde. En dat maakt meteen de toepassing naar ons. In het Nieuwe Testament worden wij ook het volk van God genoemd. In 1 Petrus 2 en een enkele andere plaats, niet zo heel vaak. Maar we worden ook het volk van God genoemd. Ook wij zijn vandaag de dag, in deze periode, het volk waar God zijn naam aan heeft verbonden. En ook bij ons geldt dat als er een opleving heeft plaatsgevonden in de geschiedenis, en die opwekkingen hebben wij gekend, die hebben wij gekend bijvoorbeeld in de reformatie, die hebben wij gekend in de nadere reformatie, die hebben we gekend aan het begin van de broederbeweging, die hebben we gekend aan het begin van de 20e eeuw met de evangelische en charismatische opwekkingen, dan zijn dat dingen die niet altijd blijven. Wat je ziet, het is een bepaald gezegde, grootouders verwerven, ouders erven, kinderen verderven. Nou, het klinkt een beetje negatief, maar dat wil zeggen van de geestelijke zegeningen die wij met elkaar, die onze ouders verkregen hebben, die hebben wij als het ware overgenomen, maar die hebben wij niet uit de eerste hand gekregen. Die hebben wij niet uit de eerste hand ervaren. Dat wil dus zeggen dat die opwekkingen waar we de boeken over lezen, die hebben we niet aan de lijve meegemaakt. Met de paplepel is als het ware dat bij ons ingegoten, zo doen we dat nou eenmaal. En dan kan het gebeuren dat je ook als christenen in een bepaalde sleur terechtkomt en steeds meer gaat kijken naar de dingen die je moet doen en steeds minder onder de indruk bent van dat wat God aan rijkdom, aan zegen, aan genade gegeven heeft. Dit is de tijd die Maleachi schetst voor het volk Israël. En zo kan je dit boek als het ware ook vandaag de dag toepassen op ons. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de tweede brief aan Timotheus. Als Paulus zijn geestelijk testament geeft aan Timotheus en zegt van kijk, toen wij begonnen, toen was het zo mooi. Maar vandaag de dag is er zoveel verval en afval en is het jammer dat die eerste liefde, die warmte, dat die bij zoveel niet meer gevoeld wordt. En Paulus die schetst dan wat het voor hem betekent. En Maleachi schetst wat die liefde van God voor hem betekent. Goed, dan komen we bij die eerste discussie. De eerste discussie tussen God en Israël is die eerste verse, hoofdstuk 1, vers 2 tot 5. En dat is een discussie die gaat eigenlijk over de liefde en de uitverkiezing van God van Israël. En dat Israël, we hebben het net gelezen, twee keer zelfs, zegt van ja, heeft God ons lief gehad? Hoe weten we dat eigenlijk? Nou, dat weet je heel simpel. Als je je geschiedenisboek erbij pakt, de Bijbel, dan kan je precies zien wat God allemaal gedaan heeft voor zijn volk Israël. Maar kennelijk wilden ze niet weten of ze waren niet meer geïnteresseerd. En dan krijg je zo'n wel eens niet een spelletje. Ach, heeft God iets bijzonders voor ons gedaan? Hoe zat dat ook alweer? En dan komen die interessante woorden in vers 3. En zo ga ik het boek eigenlijk bespreken. We gaan niet vers voor vers er doorheen, maar ik haal er een paar dingen uit. Dat bekende vers, ik heb Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En dit vers kent u heel goed. Want waar staat het nog meer? Romeinen 9. In de discussie, in de brief waarin Paulus schrijft over de uitverkiezing van God. In Romeinen 9 vers 13. En dit vers, dat wordt dan heel vaak misbruikt. Als u Romeinen 9 erbij pakt, dat is misschien wel aardig, Dan staat er in Romeinen 9, vers 10. Daar wordt gesproken over Rebecca, die zwanger was van één, onze vader Isaac. En dan staat er in vers 11, zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, en dan laat ik de tussenzin even weg, lees ik verder in vers 12, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen, zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En de oppervlakkige Bijbellezer, die is hier buitengewoon door in verwarring gebracht. Want dan lijkt het net alsof er staat dat toen Rebecca zwanger was, dat God al gezegd heeft, je krijgt twee kinderen, de oudste zal de jongste dienen, de omkering van volgorde, en ik voorspel je nu al, Rebecca, beste Rebecca, dat één van jouw kinderen heb ik lief, dat zal Jacob zijn, en dat andere kind van jou, dat zal ik haten. En zo wordt dat heel vaak uitgelegd. Nou, als u nou weet dat dat... waar die citaten vandaan komen, dan gaat u er al iets meer van begrijpen. Als u Romeinen 9 vers 12 en 13 goed leest, dan ziet u dat dat wat God tegen Rebecca gezegd heeft, alleen dat eerste stuk is, de oudste zal de jongste dienen. Dat staat in het boek Genesis. Dat is een profetie, een patroon in het boek Genesis, dat de oudste kinderen de jongste moeten dienen, dat de jongere kinderen de ouderen voorgaan. Dat zie je bij Abraham, die jonger was dan zijn broer Haran. Dat vind je bijvoorbeeld bij Jozef, die jonger was dan Juda. Dat vind je ook bij Jacob, die jonger was dan Esau. De lijn van God gaat niet langs de oudste kinderen. En als je dan in Romeinen 9 vers 13 leest, dan stopt dat citaat wat God voor de geboorte van Jacob en Esau gezegd had. En dan komt er een citaat uit het laatste Bijbelboek, uit het boek Maleachi. Dat heeft God dus niet van tevoren gezegd, maar dat zegt God als het ware als de geschiedenis van Jacob en Esau bijna ten einde loopt. Dan kijkt God terug en dan zegt God, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat heeft niet te maken met het feit dat dit Gods verkiezende plan was, dat God een van de twee had voorbestemd om gehaat te worden. Dit had ermee te maken dat God achteraf de geschiedenis van Jacob en Esau bekijkt en constateert wat Esau gedaan heeft, niet alleen de stamvader Esau, maar ook zijn nageslacht, het volk Edom, dat is kwaad geweest in mijn ogen. Tegelijkertijd kun je ook vaststellen dat Edom altijd een heel bijzondere rol gespeeld heeft in het plan van God. Er zijn een aantal Bijbelboeken waarin Edom genoemd wordt. Eén Bijbelboek gaat zelfs helemaal over Edom. Dat is het boek Obadja. En zo vind je dus verschillende delen waarin Edom een rol speelt en God als het ware een zegen geeft aan zijn volk. Ook aan Esau, maar Esau dat niet waar lijkt te maken. Nou, dit is wat er staat in Romeinen 9. God zegt, ik plan van tevoren van wie ik houd. Gods verkiezende genade. Zoals een pottenbakker een pot wil maken. Dat beeld wordt gebruikt. Maar nergens in Romeinen 9 staat dat God mensen bestemd heeft tot het oordeel. Dat staat nergens. Er staat wel in Romeinen 9 dat mensen die veroordeeld worden zichzelf daartoe veroordeeld hebben. God bestemt mensen tot heerlijkheid, dat is Gods verkiezing, maar God bestemt mensen niet tot de hel, tot het oordeel. Als er mensen in het oordeel terechtkomen, ligt dat aan de keuzes die mensen zelf maken. In Matteüs 25 staat ook dat de hel niet eens gemaakt is voor mensen. De hel is gemaakt voor de duivel en zijn engelen. En dat er mensen in terechtkomen, dat ligt aan de mensen zelf, ligt niet aan God. En zo moet je dit vers in Maleachi 1 ook lezen. God kijkt terug op de geschiedenis van Israël. En dan zegt hij, ik heb Jacob lief gehad. Ik heb Esau gehaat. Het tweede stuk, het tweede twistgesprek of discussie, hoe je het ook noemt, is een vrij lang gedeelte van 1 vers 6 tot 2 vers 9. En dat gaat over de priesters. En die priesters, die deden nogal wat dingen verkeerd. Daar komen zo meteen misschien nog wel wat over te spreken. Die waren eigenlijk de vertegenwoordigers van God. En ze hadden dus ook een verantwoordelijkheid. Ze moesten daar ook invulling aan geven. En juist die priesters, juist die geestelijke leiders van het volk, daar was heel veel op aan te merken. En dat vindt u hier in dat tweede stuk. En ook dat is weer een vraag-antwoord gedeelte. Maar voordat we verder gaan, allereerst vers 6. Dat is nogal een verwarrend vers. Er staat namelijk, een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Als ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Wij zijn allemaal nieuwtestamentische christenen. En wij zijn gewend dat wij God onze vader mogen noemen. En dan heb je wel eens gesprekken met andere christenen. En dan zeg je, dit is nou typisch iets nieuwtestamentisch. Dat God onze vader geworden is. Romeinen 8 zegt dat God zijn geest in onze harten heeft gestort. En dat we tegen God Abba vader mogen zeggen. Dat had je in het Oude Testament niet. In het Oude Testament was er een afstand tussen God en zijn volk. Maar je kon God niet vader noemen. En dan de zeer bijbelvaste medechristen, die komen dan wel eens met deze verzen. En die zeggen, kijk, hier staat het toch. Hier staat toch dat God een vader is, ook voor Israël. Dus eigenlijk is er helemaal geen verschil tussen Israël en de kerk. Wij kennen God als vader, maar hier staat ook dat Israël God als vader kende. Nou, dan wil ik u meteen uit de droom helpen, want dat betekent dat vers niet. Wat u in dit gedeelte in Maleachi 1 en 2 vindt, is dat Maleachi de vinger legt op de verbondsrelatie tussen God en zijn volk. Het verbond wat gesloten was bij de berg Sinaï. Exodus 19, Israël stond daar en die had gezegd tegen God, wij zullen God dienen. En God had gezegd, ik zal jullie God zijn. Die verbondsrelatie, dat was een heel bekende relatie in de tijd van het Oude Testament. Dan had je machtige volken en onderworpen volken. En die hadden een relatie van bescherming. Het machtige volk beschermde het overwonnen volk. En het overwonnen volk, dat diende de overheerser. Daar had je ook verdragen over, contracten. Verbondssluitingen. Het hele Bijbelboek Deuteronomium heeft de structuur van zo'n oud verbondsverdrag tussen een volk en de soevereine vorst. Waarin die soevereine vorst dan niet een andere koning is, maar God zelf. Nou, dit thema komt u heel veel tegen in het Oude Testament. Je moet het weten. En als je dan kennis hebt van hoe die verbondsrelaties in het Oude Testament werkten, dan zei die koning, die beschermende koning, die soeverein, die zei, ik ben degene die jullie heerser is, jullie koning is, jullie machthebber is, maar ik heb ook de verantwoordelijkheid om voor jullie te zorgen. En die term vader en zoon, die waren ook op die relatie tussen die koning en dat overwonnen volk van toepassing. En als je nou Maleachi 1 vers 6 leest, dan wordt dat zo bedoeld. God zegt, ik ben jullie verbondsgod. Ik heb mij de verplichting op de hals gehaald om voor jullie te zorgen zoals een vader voor zijn zoon zorgt. In het boek Exodus vindt u ook die zin, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Die moet u precies op diezelfde manier lezen. God zegt, van alle volken op de aarde verbind ik mij aan jullie. Ik als soeverein wil mij verantwoordelijk maken voor jullie welzijn. Als u Maleachi 1 vers 6 goed leest, dan ziet u de parallelie. Dat vindt u heel vaak in het Oude Testament. Er worden in twee versen hetzelfde gezegd. Als ik een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Dat gaat over hetzelfde. Het gaat over die relatie van God als verbondsgod en Israël als verbondsvolk. En God klaagt zijn volk aan dat ze zich als het ware niet aan hun deel van de afspraken hebben gehouden. Ja, waarmee dan? Ja, zeggen ze dan, het twistgesprek in vers 6 aan het eind. En zegt Malachi, of God spreekt dan, je brengt minderwaardige spijzen op het altaar, vers 7. Komt weer die vraag, oh, hoe doen we dat dan? Wat voor minderwaardige spijzen? En je ziet die discussie zich als het ware een soort welis nietes. Het volk wat, die priesters die zeggen van ja, we hebben het over. En God die dan de vinger op de wonden legt. Vers 10. Was er maar iemand die de tempeldeuren zou sluiten? Zo erg is het gesteld in Israël. Dat God als het ware moet constateren wat jullie daar in die tempel uitspoken. Daar gruw ik van. Je kan beter die hele tempel sluiten, dan kwets je mij minder, dan door te gaan op deze manier met een eredienst die zo ver afstaat van dat wat ik wil, dat wat ik nodig heb. En God zegt, ik heb er geen welgevallen in. En een offer van jullie hand heb ik geen welgevallen in. En het mooie van het boek Malachi is dat er tussendoor dan van dit soort versen staan. Vers 11. Want van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, is mijn naam groot onder de volken. Alle wegen wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer. Want groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heere der Heerscharen. Dit betekent dat God eigenlijk zegt tegen Israël, als jullie mij die offers niet brengen, dan zoek ik een ander volk op om mij die offers wel te brengen. Herinnert u zich even, dit is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. God sluit als het ware het boek van Israël, of is bezig het te sluiten. En hij gaat op zoek naar een ander volk. In het Nieuwe Testament, daar komt die boodschapper, die engel van God, die een goede tijding brengt, die het licht brengt aan de volken, om dat te verkondigen. Die citaten worden dan genoemd en dan wordt de Heer Jezus verworpen. En vervolgens Handelingen 15 zegt God, nu ga ik een volk uit de volken roepen tot mijn naam. God waarborgt te allen tijden dat hij geprezen wordt. En als er in de tempel van Jeruzalem geen offers meer gebracht worden die hem welgevallig zijn, dan gaat God op zoek naar een ander volk. En dan komt hij vandaag de dag uit bij de gemeente. Dat zijn wij. Wij zijn dat volk van God, wat vandaag de dag die offers mogen brengen, die offers moeten brengen. En tegelijkertijd geldt dan ook hier de waarschuwing. Als onze tempeldienst niet meer is wat God ermee bedoelde, dan dreigt met de kerk hetzelfde lot, dat vindt u in Openbaring 2 en 3, dat God de kandelaar wegneemt. En weer een ander volk zal roepen en klaarmaken om hem op aarde te dienen en als het ware dat offer te brengen. 1 vers 14 nog zo'n mooi vers. Een groot koning ben ik, zegt de Heere de Heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volk. Je ziet eigenlijk in het boek Malachi al dat God zegt, ik had jullie gekozen. Jullie zijn bijzonder Israël. Maar als jullie je niet aan jullie deel van jullie verbondsafspraak houden, dan trek ik mij terug. En dan ga ik het elders in de wereld zoeken, want ik ben een God van de hele wereld. Ik kom aan mijn eer toe. Hoofdstuk 2, versen 5 en 6. Daar gaat het over die priesters. Ik zal deze versen maar kort bespreken, dat we nog tijd hebben om die laatste delen, wat aandacht aan te geven. Maar hier wordt gezegd van de priesters dat zij een verbond hadden met God. Dat is het verbond van Pinehas, dat vindt u in Numeri 25. Dat God de levieten en de priesters geroepen had om pal te staan voor wie hij was. En dat is hoe God dat bedoeld heeft. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden, vers 6. In oprechtheid wandelde hij met mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Zo kijkt God als het ware terug naar de priesters. En dan in vers 7, dit is dus de afschildering van hoe God die priesters wilde hebben tegenover hoe ze zich gedroegen. En 2 vers 7, een heel mooi vers, de lippen van de priester bewaren kennis. En uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Dat woord bode is eigenlijk ook weer hetzelfde woord als wat je in Malachi tegenkomt. De priester, die moet eigenlijk als de profeet zijn. Die moet een spreekbuis, een verbindingsluik met de hemel zijn. Je zou kunnen zeggen, als je volk van God bent, dan mag je daar ook priesterdienst verrichten. En de priesterdienst is aan de ene kant om die offers te brengen aan God. Dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien. Dat deed Israël niet meer. Maar ook de andere kant op de woorden van God doorgeven aan de mensen om je heen. Dat is waartoe priesters geroepen zijn. Dat is waartoe wij geroepen zijn als priesters. Vers 10 tot en met 16, het derde discussiepunt. Dat gaat dan over de ontrouw van het volk. Dit stukje gaat dan met name over de trouwen van die vreemde, die vrouwen uit die vreemde volken. In vers 16, dat vers, ik haatte de echtscheiding. Waar ik net al iets over gezegd heb in het verband met de datering. Dus ik laat dit verder gewoon even rusten. Komen wij in hoofdstuk 3. Hoe gaat God hier nou mee om? 3 vers 2 vers 17 tot 3 vers 5, het volgende stuk. Hoe gaat God om met een Israël wat nog steeds zijn verbondsvolk is, maar waar God als het ware geen respons meer krijgt? En dan had je kunnen zeggen, als God zoals die andere vorsten gereageerd zou hebben, dan had hij daar een paar legers naartoe gestuurd. Dan had hij daar gezorgd dat er met militair geweld de hele zaak weer onderworpen werd. Nou, God gaat dat niet doen. God heeft een andere aanpak. En je vindt in hoofdstuk 3 vers 1. God zegt, ik stuur een boodschapper, mijn bode. En om die bode aan te kondigen stuurde God al Malachi, een andere bode van de Heere. Om als het ware die bode aan te kondigen die God stuurt om dat probleem van Israëls ontrouw op te lossen. Ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Met andere woorden, God zegt, ik ga zelf polshoogte nemen. Ik ga zelf naar jullie toekomen. Ik stuur niet mijn legers. Ik kom zelf. Ik wil zelf oog in oog met jullie praten. Als het ware om jullie hart terug te winnen. En dan staat er, achter plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. In dit vers vindt u die hele mooie verwisseling die u zo vaak vindt in het Oude Testament, dat eerst gesproken wordt over de Heere God zelf en vervolgens gesproken wordt over de engel des Heeren, de boodschapper die God gestuurd heeft. En die twee, die zijn één als je het Nieuwe Testament kent. Want in het Nieuwe Testament staat dat als God komt tot zijn volk, dat hij dat doet in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die boodschapper hier, dat is Johannes de Doper. Die was daar, die predikte daar. Dit vers wordt geciteerd in Matthäus 11, in Markus 1. Dus Johannes de Doper. En dan komt plotseling, zegt Malachi 1, komt bij hem de engel van het verbond zelf. Ziet u het voor zich? Matthäus 3, dat staat hier al, hè? Johannes die doopt in de Jordaan en plotseling stond daar de Heer Jezus. En die zei, ik wil ook gedoopt worden. En Johannes die zei van, nee, u bent de Heer, dat doe ik niet. Ik wil alleen maar uw schoenriemen vastmaken, maar meer ben ik niet waard. Nou zegt de Heer Jezus, zo betaamt het mij alle gerechtigheid te vervullen. En vervolgens wordt de engel van het verbond gedoopt door Johannes de Doper. In de termen van Malachi, het is God zelf die bij zijn volk komt. Niet met zijn legers, maar in zwakheid. Om aan de kant te komen van dat kleine groepje getrouwen. Dat overblijfsel in Israël, wat God wel wil zoeken en dienen. Vers 2 is ook een heel mooi vers, vers 2 en 3. En hier vindt u, wat u ook heel vaak in het Oude Testament vindt, dat de twee komsten van de Heer Jezus Christus met elkaar verbonden zijn. De eerste komst van de Heer Jezus in vers 1, toen kwam hij om te dienen. De tweede komst in zijn oordeel, de dag des Heren, die worden in één adem naast elkaar gezet. In vers 2 en 3, dat is heel mooi als u erover nadenkt. Hoe gaat God om met de ontrouw van zijn volk? Hij zegt, op die komst kom ik met vuur. Maar ik kom niet met vuur om te verteren. Ik kom met vuur om te reinigen. Ik heb vaak over dat vers 3 nagedacht. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Als je zilver erts hebt, dan is dat vies. Dan zitten daar ongerechtigheden in, viezigheid. En dan verhit je dat. En als het dan heet genoeg is, dan verteren en verbranden als het ware al die viezigheden. En als het dan weer afkoelt en die klomp die je dan had, die vieze klomp erts, die is dan plotseling heel mooi zilver geworden. Dat is een werkje wat wel even duurt. Dat doe je niet eventjes. Dat heeft tijd nodig om in hitte, als het ware, tijd te hebben om al die viezigheid te verbranden en te verteren. En dan staat hier dat God zo met zijn volk omgaat. Ik pas het ook soms op mijn eigen leven toe. Dat God zo met mij omgaat. En dat hij als het ware mij in zo'n vuur brengt. Niet om mij te veroordelen en mij in de pan te hakken vanwege ontrouw. Maar om dat wat er van zilver en goud is in mij, in u, om dat mooier te maken. En waar is God dan? Waar is God dan als het moeilijk is in uw leven? Als dat vuur van Gods beproeving, misschien wat vuur van lijden, het vuur van onrecht, het vuur van tegenslag in uw leven brandt. Dan staat hierbij dat de Heere God erbij zit. Met zijn ogen strak gericht op dat wat hij aan het doen is. God zegt niet van nou ik ga even weg. Laat het potje maar even een paar uur in dat vuur staan. Hij gaat erbij zitten. Hij zal zitten. Het zilver reinigend. Het is God die als het ware heel dicht betrokken is. En geen seconde langer dan nodig is dit vuur in onze levens laat. Maar het is een vuur wat nodig is om ons te reinigen. Om ons te louteren als goud en zilver. Opdat wij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Heere aangenaam zijn. Profetisch gaat dit over de tijd van de grote verdrukking die aan de dag des Heere vooraf gaat. Maar in ons leven kunnen wij het ook toepassen. Hoofdstuk 3, vers 6 tot 12. Dat vijfde stuk, dat vijfde twistgesprek. Ook dit, hier staan weer heel veel mooie stukken in en ook weer moeilijke stukken. Dit gaat bijvoorbeeld over de tiende. Vers 6. Voorwaar ik de Heere ben niet veranderd en gij kinderen van Jacob zijt niet verteerd. Van de dagen van uw vaderen zijt gij afgeweken van mijn inzettingen. Heb ze niet onderhouden. En dan zegt God niet van laat maar zitten. Maar dan zegt God keert terug tot mij. Dan zal ik tot u terugkeren. En dan weer die domper erachter in het volgende zinnetje. Oh, in welk opzicht moeten wij dan terugkeren? Zo praat Israël. Zo kunnen wij ook praten. Als het gaat om onze trouw aan God. Dat we eigenlijk wel denken dat ons leven helemaal op orde is. Dat we precies dat doen wat God van ons vraagt. En dat er misschien een tekst of iets bij u komt. En dat God u oproept om iets te doen. En dat u een beetje verbaasd reageert. Oh, is er dan wat? Is er iets niet goed? Maar dit is wat Malachi doet. Die heeft u steeds die gesprekken. God zegt iets en je ziet de natuurlijke reactie van, nou ja, het is toch prima op orde bij ons. Wat is het probleem dan? Nou, in dit geval een voorbeeld van de tiende wat hier genoemd wordt. Malachi 3, vers 9 en 10. Daar zegt God tegen het volk, jullie beroven mij. Jullie beroven mij. Nou, zegt het volk dan, waarom dan? We doen toch helemaal niks? Nou, zegt God, je moet de hele tiende naar de voorraadkamer brengen. Ik heb recht op 10% van jullie geld. Het was zoals het Oude Testament dat had voorgeschreven. Was één van de verplichtingen van Israël jegens God. 10% van de oogst, 10% van alles wat ze verdienden, werd gebracht aan God. En dat deed men niet. En het mooie is dat God eigenlijk zegt in vers 10... beproef me nou daar toch eens mee. Hou nou toch eens jouw deel tegen Israël, jullie deel van jullie afspraken. En dan denk je dat je er armer van wordt. Maar kijk nou eens wat er gebeurt als je mij inderdaad op die eerste plek in je leven zet. Beproef het eens. En ga dan eens na of je er echt armer van wordt. Of dat je misschien rijker wordt. Dat je dan misschien merkt dat als je mij die plek geeft, die eerste plek in je leven, dat ik de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u zal uitgieten, vers 10. Dat is wat God zegt. Dat is hoe Maleachi het volk uitdaagt. En voordat er misverstand ontstaat, wij hebben geen verplichting van tienden in de gemeente. Dat is een oud-testamentisch gebod. In het Nieuwe Testament vind je eigenlijk alleen het principe van 100%. Alles wat je hebt, alles wat je bent, behoort aan God toe. En dit is wat Paulus noteert in 2 Korinthe 8, voor die grote collecte voor Jeruzalem die hij houdt. Dan zegt hij dat hij eigenlijk zelf verbaasd was hoe de Korintiërs daarmee omgegaan waren. Hij zegt, ze gaven zichzelf eerst aan de Heer en toen aan ons. Ze kwamen eerst, toen ik met de vraag kwam, ik heb geld nodig voor de gelovigen in Judea. Toen gingen die mensen blijkbaar eerst in gebed, gingen ze zichzelf beproeven. Ze overlegden met de Heer en toen kwamen ze bij Paulus. Toen gaven ze, blijmoedig. En dat is wat Paulus noteert. Dat is hoe het Nieuwe Testament ermee omgaat. Maar het Bijbelse principe is eigenlijk nog steeds geldig. Een geestelijk principe. Als je God als eerste geeft van je bezit, van je kracht, van je leven, van je liefde, van je tijd, met blijdschap, zonder wrok, dan gaan die vensters van de hemel over je leven open. Ook vandaag al. Daar word je nooit armer van. Die arme weduwe had 2 muntjes. Die had maar 1/5 van 1 van die muntjes moeten geven. 1/10. En ze gooide alles wat ze had in die offerkist. Is ze daar armer van geworden? We hebben het er nog steeds over. Ik denk dat ze een hele rijke plek ontvangen heeft in de hemel. Want ze deed het niet uit verplichting. Ze deed het vanuit die liefde voor God. Dan komen we nu bij het laatste stuk, de laatste discussie in het boek Maleachi. En dat gaat, daar zitten ook hele mooie stukken in. Allereerst vers 16. U kent het wel, hè? De 3 vers 16's van de Bijbelboeken, de meeste zijn bijzonder. De 3 vers 16 hier in Maleachi is ook heel bijzonder. Er wordt gesproken over zij die de Heere vrezen. En dat zijn dezelfde mensen die in vers die later in het vers genoemd worden, zij die zijn naam in ere houden. En die in vers verder genoemd worden, zij die hem dienen. Dat is dat kleine groepje in de tijd van Maleachi die God wel wilde dienen. En dan zeggen zij tegen elkaar, de Heere bemerkt het toch. Natuurlijk bemerkt de Heere het toch. Je kunt wel leven in een tijd dat God niet meer de eerste plek inneemt. En dat de priesters maar doen wat hun goeddunkt. En dat de kranten maar schrijven over van alles en nog wat. Laatst kwam ik een bijlage van een krant tegen. En het ging over de geestelijke bekeringsverhalen met Pasen. Er waren 3 bekeringsverhalen in. De een was tot de islam, de ander tot jodendom, de ander tot iets van boeddhisme of zo. Geen enkel verhaal ging over christelijk geloof. In dat soort tijden leven we. En dan kun je denken van ja, het is allemaal verloren zaak. Nee, God weet het wel degelijk. Er wordt een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Wel degelijk kijkt God vanuit de hemel hoe wij in deze moeilijke tijd leven en hoe trouw we aan hem blijven. Dat is het mooie van het boek Maleachi. God is nog steeds betrokken bij zijn volk. God is nog steeds betrokken bij de wereld. God is intens betrokken bij ons leven, bij uw leven, bij jouw leven. Dat is de boodschap van Maleachi. En wat de mensen ook zeggen, laat je niet van de wijs brengen. God is op zoek naar die heel persoonlijke relatie met jou, met u. Het gedenkboek bestaat voor het aangezicht van God. En er wordt gesproken in vers 17 over, ze zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere, op de dag die ik zal bereiden. God heeft een plan, een tijdsplan. En die dag die wordt genoemd in hoofdstuk 4 vers 1 in de NBG-vertaling. De NBV-vertaling heeft een andere nummering. Er wordt gesproken wat die dag dan is. Dat is de dag des Heeren. Dat is de dag van het oordeel. De dag dat God zal ingrijpen en bij zijn volk komt. En orde op zaken zal stellen. En dan komt er voor die priesters van Maleachi komt het oordeel. En voor de wereld, die zullen oog in oog staan met de rechtvaardige rechter, de koning der koningen, de Heere der heren. Die dag komt. Maar dan zegt Maleachi 4 vers 2. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal die zon van de gerechtigheid opgaan. En er zal geen veroordeling zijn, maar genezing. Genezing onder haar vleugels. Er worden allemaal beelden vermengd. Een zon heeft geen vleugels. Die vleugels is een beeld van een vogel, van een hen die haar kuikens bij elkaar vergadert. Maar hier met die zon, met genezing onder haar vleugels, het is zo sprekend. En er wordt gesproken dat wij zullen uitgaan en springen als kalveren uit de stal in deze tijd, als de kalfjes in de wei mogen en ze vrolijk zijn. De blijdschap, die puurheid die er dan mag zijn. Dit is wat Maleachi profeteert. Dan staat er in vers 4 nog: gedenk de wet van Mozes, mijn knecht. Een soort waarschuwing. Vergeet het niet, Israël. Die wet, dat verbondsboek, die basis, dat is de basis voor jullie bestaan. En dan komen we bij die laatste twee versen van het boek Maleachi. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Elia, u kent wel, die man die op de Karmel stond en het vuur uit de hemel liet komen, om als het ware nog één keer in een volk waar hij helemaal niks van hoefde te weten, met Agab, met die 400 priesters, om nog één keer te laten zien, wie is er God? Die profeet Elia, die zal komen. Als u dan naar het Nieuwe Testament gaat, dan ziet u wie die profeet is. In Lucas 1, daar wordt van Johannes de Doper geprofeteerd, dat hij uitgaat in de geest en de kracht van Elia. En dan staat er nog achter om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen. Dat is een citaat uit Maleachi 4 vers 6. Dus als Johannes de Doper geboren wordt, dan wordt als het ware deze tekst geplakt op zijn leven. Hij is die boodschapper die God zou sturen als zijn grote en geduchte dag zou komen. Als hij zou komen om te oordelen. En daaronder heb ik die tekst geplakt in Johannes 1 vers 21. Daar vragen de mensen dan aan Johannes, wie bent u dan? Bent u Elia? En dan zegt Johannes niet van, nou ik ben het. Nee, dan zegt hij, ik ben het niet. Dus hier heeft u een heel interessante vraag. Is Johannes de Doper nu wel of niet de Elia die zou komen? Die vraag die heeft de eeuwen bezig gehouden. Als u dan verder leest, dan vindt u in Matthäus 11 de zin dat de Heer Jezus zegt, als u het wilt aannemen, hij is de Elia die zou komen. Je zou het zo kunnen verwoorden, dat je zegt van kijk, de Heere God stuurde Johannes de Doper. Toen de Heer Jezus kwam, was dat de engel van het verbond die bij hem kwam. Als het volk Israël de Heer Jezus had aangenomen, dan had dat zegen, het vrederijk, toen kunnen aanbreken. En dan was Johannes de Doper inderdaad de Elia die zou komen. Maar de Heer Jezus, die is naar het kruis verwezen. Israël heeft zijn verbondsgod afgewezen. En daarmee hebben ze eigenlijk ook de dienst van de voorloper van Johannes de Doper afgewezen. En dan kunt u in het boek Openbaring zien dat er nog een keer een Johannes de Doper komt. Beter gezegd, nog een keer een Elia. In Openbaring 11 worden die twee getuigen genoemd, die daar in Jeruzalem staan, die daar 3,5 jaar prediken. En dan staat er van die getuigen dat de ene de kenmerken van Mozes heeft. Hij heeft de macht om de wateren in bloed te veranderen. En de ander heeft de kenmerken van Elia. Hij heeft de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. Dus je zou kunnen zeggen dat God in de toekomst nog een keer een Elia stuurt. Nog een keer een Johannes de Doper. Om nog een keer de komst van de Messias aan te kondigen. En dan niet met de mogelijke uitkomst dat de Heer Jezus nog een keer wordt afgewezen. Maar dan met de zekere uitkomst dat de Heer Jezus Christus uit de hemel komt. Dat de hemel open gaat en zijn rijk zal aanbreken. We zijn aangekomen bij het eind van het boek Maleachi. We zijn ook aangekomen bij het eind van het Oude Testament. Hoe sluit het Oude Testament af? Er staat dat God het hart van de vaderen zal terugvoeren tot de kinderen. en het hart van de kinderen tot de vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Het is eigenlijk wel een hele mooie gedachte, dat God zich inspant om de relaties bij zijn volk, de relaties in onze families, in onze omgeving te herstellen. Die tijd van herstel van alle dingen gaat niet alleen maar over ons, maar het gaat over ons gemeenschappelijk. Dat de tijd van de harmonie komt. Dat de tijd komt dat alles weer goed zal zijn. Tussen vaders en kinderen. Tussen kinderen en ouders. Het is het begin van 400 jaar dat God zal zwijgen. Als Malachi de laatste profeet is. En heeft God er na 400 jaar niets gezegd. Totdat, plotseling, op een dag, die man in die kemelharen mantel verschijnt en predikt bij de Jordaan. En de woorden van Malachi vervuld zijn, dat God zijn bode zal sturen om de komst van de engel van het verbond aan te kondigen, die plotseling zal verschijnen. En plotseling is de Heer Jezus daar. Maar het zijn 400 stille jaren. We weten heel veel van Israël uit de historische literatuur, uit de apocryfe boeken. Maar de Bijbel gaat dicht, totdat de Heer Jezus verschijnt. En tenslotte dan nog een heel mooi verschil. Als het Oude Testament afsluit, is het laatste woord de ban. De ban, de vloek die God als het ware over alle onrecht aankondigt. Als het Nieuwe Testament afsluit, Openbaring 22, sluit dat af met de genade van God. Wat maakt dat verschil? Het verschil wordt gemaakt door de persoon die aangekondigd wordt, door die bode die voor het aangezicht van God verschijnt. Door Johannes de Doper wordt ingeluid, de Heer Jezus Christus, die de vloek van God heeft gedragen, heeft afgewend. En de sluizen van de hemel met Gods zegen en Gods genade voor ons heeft geopend. En daarom, als het Nieuwe Testament afsluit, is het niet meer de dreiging van oordeel, maar is het de belofte van Gods eeuwige genade. Amen.